Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha.
Met dit keer weer voldoende techniek in de uitzending. Maar zoals gewend zijn, beginnen we de uitzending met het korte nieuws dat ook dit keer door René PE1GDP wordt gepresenteerd. Daarna neemt Remco PA3FIM ons mee op reis langs de D-expedities in het Koninkrijk der Nederlanden, die ondernomen worden door Nederlanders of andere opvallende D-expedities die de komende maand gewerkt kunnen worden. Vervolgens vertelt Hans PD0AC ons over de nieuwste portofoons van Jesu. Remco PE1PEP kreeg wat feedback van een luisteraar over zijn bijdrage van de vorige maand over FreeDV. En het kan natuurlijk niet anders dan dat hij er even de tijd voor neemt om erop in te gaan. Afgelopen woensdag waren er weer radio-examens. Heather, PD3GVQ, ging in de aanloop naar deze examens op bezoek bij Henk, PA0HPV, secretaris van de Stichting Radio-examens. In deze uitzending hoor je een samenvatting van dat interview. Het hele interview kun je terugvinden in ons geluidsarchief. In het PI4 Radio Report gaat het deze maand weer ouderwets over techniek en propagatie. Remco PE1PEP praat met Ben PE5B over NVIS.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. De zomertijd. Op 26 maart gaat de zomertijd weer in. De klok wordt 1 uur vooruitgezet en wel om 2 uur 's nachts. Buitenaardse radiosignalen. Er werd vorig jaar al eens tevergeefs gezocht naar buitenaardse radiosignalen afkomstig van de omgeving van Trappist 1. Het was wereldnieuws vorige week. Astronomen hadden rond de ster Trappist 1 maar liefst 7 planeten gevonden die ongeveer net zo groot zijn als de aarde. En zeker 3 ervan lijken zich in de leefbare zone op te houden. De volgende vraag kan men nu stellen. Zou er in dit systeem dan soms buitenaards leven te vinden zijn? Zoals het er nu naar uitziet, niet, zo laat SETI weten. Het instituut zocht namelijk vorig jaar al naar buitenaardse radiosignalen in de omgeving van Trappist 1. Het leverde niets op, zo vertelt astronoom Seth Sotak. Maar nu meer planeten rond Trappist 1 zijn ontdekt, gaat SETI nog een poging wagen, kondigde Sotak aan. Hij is zeer enthousiast over het systeem. Onder meer omdat de 7 planeten niet ver van elkaar verwijderd zijn. Leven is misschien niet op alle 7 planeten ontstaan, maar als het slechts op 1 planeet is ontstaan, kunnen botsingen met kleine planetoïden dat leven naar andere werelden hebben gebracht. En als op 1 planeet technische onderlegde wezens zijn ontstaan, zou deze soort zich snel verspreiden naar de andere planeten. Want de reistijd tussen de werelden in het Trappist 1 systeem zijn, zelfs als we uitgaan van raketten die niet sneller zijn dan de raketten van NASA, plezierig kort. Hij meldt dat een tripje van de aarde naar Mars met zo'n raket zo'n 6 maanden tijd kost. Maar een tripje van de ene Trappist-planeet naar de dichtstbijzijnde andere planeet zou amper een weekend in beslag nemen. In andere woorden, het zou heel gemakkelijk en verleidelijk zijn om dit systeem uit meerdere planeten bestaande imperium voor te stellen. Een kleine planetenfederatie in onze kosmische achtertuin misschien. Uit Scientias.nl. ICOM komt met de ID4100. ICOM heeft een nieuwe transceiver aangekondigd, de ID4100. Deze mobiele FM en D-Star transceiver is uitgerust met enkele nieuwe features op het gebied van de digimode D-Star. Zo is de access point mode toegevoegd om de set te verbinden met het internet wanneer er geen repeaters in de buurt zijn. Helaas zien we dat we hier wel een optionele kabel voor nodig hebben. Ook Bluetooth is optioneel. Wel ingebouwd is een GPS-ontvanger. De nieuwe zendontvanger heeft een vermogen van 50 watt voor de 2 meter en 70 centimeter band. De adviesprijs van ICOM is circa €500, maar hier komt, naar alle waarschijnlijkheid, de import- en omzetbelasting nog bij. ICOM gaat er vanuit jaarlijks 2.500 exemplaren van de ID4100 te verkopen. De eerste zal rond 15 maart uitgeleverd gaan worden. Flexibele elektronica uit inkjetprinter. Het is gelukt elektronica te printen die probleemloos 50% kan worden uitgerekt. De techniek brengt flexibele elektronica voor in kleding of het op lichaam dichterbij. Het bijzondere van het onderzoek van ingenieurs van de Michigan State University is dat ze de rekbare elektronica konden fabriceren met een inkjetprinter. Het voordeel van printen is dat de techniek snel en goedkoop is. En dat is precies wat nodig is voor toepassingen als gebruik in kleding of op het lichaam. Al dus een persbericht van de Michigan State University. Overigens zijn elektronica printen en het maken van flexibele elektronica afzonderlijk niet nieuw. De combinatie is dat echter wel. Als basiscomponent voor de opbouw van een transistor gebruiken de ingenieurs koolstof-nanobuisjes. Door hun structuur zijn die gemakkelijk vervormbaar zonder dat ze elektrische eigenschappen verliezen. Een transistor bevat ook een isolerend laagje dat is gemaakt van nanodeeltjes van bariumtinoxide. Het materiaal werd zo geprepareerd dat het gemakkelijk in water oplost, zodat de elektronica kan worden geprint. Uit proeven bleek dat de rek met 50% in de lengte of de breedte een veilige marge is waarbinnen de transistors volledig intact blijven. Ook nadat ze meer dan 1000 keer zijn uitgerekt. Wel veranderen de elektronische eigenschappen iets. De transistor wordt langer of breder en daarmee krijgt hij een andere vorm. Maar dat maakt niets uit voor het functioneren van de logische componenten die met de transistor zijn gebouwd. Die laten, na al het gerek en getrek, nog steeds alleen de gewenste 1 of 0 zien. Voor de verdere ontwikkeling van de flexibele elektronica is het vinden van een geschikte draaglaag nog de grootste uitdaging. De nu gebruikte flexibele polymeer laat namelijk vocht en zuurstof door. En dat is bij toepassing in kleding of op de huid niet handig. Radiomarkten. De bekendste radiomarkt is Rosmalen. Op zaterdag 11 maart 2017 nodigt de Veron, afdeling Den Bosch, ons weer van harte uit op hun 52e jaarlijkse landelijk radioflooiemarkt in het Autotron in Rosmalen. Het doel van de flooiemarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur en de elektronica hobbyist. De flooiemarkt is geopend van 9 tot half 4. Dan heb ik nog een overzicht van de vossenjachten in maart. Er is een aankondiging van een vossenjacht op zondag 5 maart. Dit is een ARDF-jacht op de Wolfsberg nabij Steenwijk door de afdeling Meppel. De start is om 12 uur in het restaurant van buitengoed Friedersheim, Eiderberg 2, in De Bult bij Steenwijk. Er wordt gewerkt met sportident-registratie. Heeft u nieuws? Laat het ons weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PIVAA DX Nieuws.
Goedenavond iedereen. Dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX Nieuws. Zoals u inmiddels weet, zal ik me beperken tot de korte golf D-expedities in de komende maand die mij zijn opgevallen en natuurlijk de D-expedities die door Nederlanders en of het Koninkrijk der Nederlanden worden ondernomen. Maart is een drukke maand qua D-expedities en het kost me dan ook enige moeite om wat mooie krenten uit de pap te vissen. Allereerst heb ik een vooraankondiging van een Nederlandse D-expeditie naar Liechtenstein. Het betreft een groep uit Zoetermeer die van 1 tot en met 8 april als strook HB0 daar actief zal zijn. Volgende maand meer. Tot 10 maart zijn Papa Alpha 3 Bravo Victor Kilo en Papa Alpha 3 Echo Hotel Sierra vanuit Suriname te werken als respectievelijk Papa Zulu 5 Juliet Whisky en Papa Zulu 5 Hotel Sierra op 40 tot en met 10 meter in CW, SSB en PSK. Voornamelijk Papa Zulu 5 Juliet Whisky is erg actief en wordt regelmatig op het cluster gerapporteerd. QSL loopt via de Home Calls of Logbook of the World. Van 22 tot 29 maart tekenen Papa Echo 1 Kilo Lima, Papa Delta 5 Lima Kilo Mike en Papa Alpha 2 Lima Sierra als Zulu Alpha stroke Papa Alpha 2 Lima Sierra vanuit Albanië. De banden zijn 2 tot en met 160 meter. En ze geven aan QRV te zijn tijdens de CQ-WPX-SSB-wedstrijd in het weekend van 25 en 26 maart. Een ideale gelegenheid dus om Albanië aan je DXCC-lijst toe te voegen. QSL loopt via Papa Alpha 2 Lima Sierra direct via Bureau of Logbook of the World. Deze maand zijn er opvallend veel D-expedities in Afrika en één die direct opvalt is 5 Uniform 5 Romeo vanuit Niger. Een hele groep Spanjaarden, vergezeld door een Fransman, Colombiaan en Amerikaan, zijn van 9 tot en met 22 maart actief vanuit de plaats Niamey. Het is een groots opgezet evenement en men is actief op de banden 10 tot en met 160 meter en dat geldt ook voor 60 meter. Als frequentie geven ze 5360 kHz op. QSL loopt via Echo Alpha 5 Romeo Mike. Dan is India 1 Foxtrot Quebec Hotel van 4 tot en met 11 maart actief vanuit Togo als 5 Victor 7 Victor. Hij geeft aan zich te richten op de banden 160 en 80 meter en misschien 40 en 30 meter in CW. QSL loopt weer via een Spanjaard, namelijk Echo Alpha 5 Golf Lima. Côte d'Ivoire, oftewel Ivoorkust. Een team Fransen is in deze voormalige Franse kolonie actief op 6 tot en met 160 meter in CW, SSB en RTTY. De call is Tango Uniform 7 Charlie en de activiteit vindt plaats tussen 9 en 19 maart in de plaats Grand Bassam. QSL loopt via Foxtrot 1 Uniform Lima Quebec en via OQRS. Dan zijn er deze maand 2 D-expedities vanuit Ceuta en Melilla. Dat zijn 2 Spaanse enclaves op het Afrikaanse continent. Van 18 tot en met 21 maart is een hele groep Spanjaarden vanuit Ceuta actief als Echo Golf 9 Tango Oscar Romeo. Op de dagen 20 en 21 maart wordt de call Echo Delta 9 Tango gebruikt tijdens de zogeheten King of Spain contest. QSL loopt via Clublog of direct via, alweer een Spanjaard, Echo Alpha 4 Papa November. De andere D-expeditie in Ceuta Melilla wordt ondernomen door een groep Duitsers. De gebruikte call is Echo Alpha 9, strook Delta Lima 7, Delta Foxtrot en de banden betreffen 160 tot en met 10 meter. QSL direct of via het bureau. Het zal wel druk worden in deze kleine Spaanse enclaves. Dan toch maar even naar een ander werelddeel. Azië. Een opmerkelijk D-expeditie is die van een groep met 11 Ieren naar Nepal van 8 tot en met 20 maart. Ze hebben 5 stations op de banden 80 tot en met 10 meter actief en zijn in zowel CW, SSB als RTTY te werken. QSL loopt via Mike 0 Oscar X-ray Oscar. Tot zover het Papa India 4 Alpha Alpha DX nieuws. Laat ons weten of je een van de genoemde stations hebt gewerkt door te mailen naar redactie apenstaart papaindia 4 alphaalpha.nl. Tot de volgende keer.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Je zou het haast vergeten door al dat Chinese portogeweld van de laatste tijd, maar de bekende merken draaien nog steeds mee. De bekende FT60 van Yaesu is recent vervangen door de FT65. De specificaties wijken nauwelijks af van die van de oude FT60, maar om te zeggen dat het oude wijn is in een nieuwe zak, dat is ook weer niet helemaal waar. Wat de FT60 wel had en de nieuwe FT65 niet, is een rotary encoder voor het veranderen van de frequentie of van geheugenpositie. In plaats daarvan is het keypad voorzien van een up- en down-toets. Daar zal vast niet iedereen blij mee zijn. Wireless blijkt verdwenen te zijn en daar zullen juist weinigen van wakker liggen. De audio-output is verhoogd naar 1 watt schoon aan de haak. De grootste verbetering zit echter in de batterij. De oude FT60 werd geleverd met een nogal matige nickel-cadmium batterij, maar alle nieuwe Yaesus worden geleverd met nickel-metaalhydride batterijen van 1950 mAh. Een mogelijk met opzet verzwegen optie is die van voice inversion, beter bekend als scramble. Dat mag hier niet en ontbreekt in de Europese versie. De Aziatische versie daarentegen heeft scramble standaard aan boord. De prijs van de FT60 ligt rond de $170. Ook de monobanders van Yaesu hebben een opfrisbeurt gekregen. Monobanders kunnen nog steeds rekenen op een aanzienlijke fanclub. Jesu-monobanders, ooit hun leven begonnen als de VX-serie, staan bekend om hun stevige frontend, waardoor de ontvanger ook onder moeilijke omstandigheden onverstoorbaar zijn werk blijft doen. De eerste porto in deze nieuwe serie heet de FT25R en is de VHF-versie. De UHF-versie is er nog niet, maar zal vermoedelijk FT45 gaan heten. De specificaties lijken nog steeds sterk op die van de VX170. Op één ding na, de moderne nakomelingen zijn niet meer waterdicht volgens IPX67, maar moeten het doen met IP54. Niet meer onderdompelen dus, deze is slechts spatwaterdicht. De prijs van de monobander is circa $130.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Vorige maand heb ik een korte update gedaan over FreeDV. Een van onze vaste luisteraars was van mening dat ik daarin het project niet geheel recht heb gedaan en stuurde zijn feedback naar de redactie-mailbox. Na het lezen van zijn e-mail en de bijdrage te hebben teruggeluisterd, moet ik toegeven dat hij een punt heeft. Het was inderdaad in de bijdrage van vorige maand niet duidelijk dat de zogenaamde 700C-mode, net als de 2400A en 2400B-modi, echt beschikbaar zijn in de FreeDV-software. Als je dus wilt testen met ofwel de modi voor VHF en UHF, ofwel de super-efficiënte HF-mode, dan kan dat. En sterker nog, je bent niet de enige. In Nederland is er een behoorlijk grote groep amateurs actief met FreeDV op 80 meter. Iedere maandag, woensdag en vrijdag om 5 uur 's middags en op zondag om 11 uur kan je FreeDV QSO's maken op 37-32 kHz. En als Nederland te klein voor je is, is er altijd nog de FreeDV QSO Finder om een sket te maken. Helaas heb ik, nog op de website, nog in het archief van de mailinglist, een recente versie van FreeDV voor macOS kunnen vinden. Dat wil zeggen, een kant-en-klaar gecompileerde versie. Ondanks dat ik zelf geen mogelijkheden of interesse heb om op HF uit te komen, vind ik dat toch wel weer jammer. Gelukkig zijn er op de Digital Voice mailinglist wel mensen die het geduld hebben om door alle hoepels te springen en een werkende versie van FreeDV te compileren. En natuurlijk, net zo belangrijk, niet te beroerd zijn om die dan ook te delen. Wat dat betreft hebben de vele Windows-gebruikers geluk. Er is een recente up-to-date versie van FreeDV beschikbaar op de FreeDV.org website. Als je overigens nog nooit een FreeDV QSO hebt gemaakt, ik kan het je zeker aanraden. Gemiddeld genomen is het vrij weinig werk om de software te installeren en aan het werken te krijgen. En met een set zoals ik die bezit, met ingebouwde USB geluidskaart, ben je met heel weinig moeite QRV. Je hoeft dan de klank niet per se mooi te vinden, maar gezien de lage drempel zou het toch raar zijn als je deze mode afschrijft zonder het ooit te hebben geprobeerd. Een ander ding, wat ik niet echt genoemd heb, is het volgende. Ik heb wel eens verteld over de SM1000 en de SM2000 kastjes om FreeDV te maken. Wat ik denk ik nog nooit heb vermeld, is dat het al een poosje mogelijk is om met de Flex Radio 6000 serie en inmiddels ook alweer een heel poosje met de MCAF zelfbouw SDR FreeDV te doen zonder extra kastjes. Bij de Flex heb je natuurlijk altijd een PC nodig, maar voor de MCAF is dat niet nodig. Ook niet met FreeDV. En moet ik de klagende luisteraar dan gelijk geven? Nou, eigenlijk wel. Dat wil zeggen, in de afgelopen maanden is er juist heel veel gebeurd op het gebied van Codec 2 en FreeDV. En daar zitten leuke ontwikkelingen tussen. En het is eigenlijk al wat langer geleden dan dat ik dacht dat ik aandacht had besteed aan FreeDV. In ieder geval, FreeDV is verre van dood.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Elke centamateur ontkomt er in zijn hobbycarrière niet aan. Eén of meerdere malen zal er deelgenomen moeten worden aan een centexamen om actief te mogen zijn op de centamateurbanden. In het verleden bij de eerste examens gebeurde dit nog allemaal mondeling bij de examencommissie van de deftige heren van de PTT. Maar wie kent niet de foto's uit de jaren 80 en 90 van de vele rijen tafels en stoelen in de jaarbeurs te Utrecht en later in Nieuwegein? De laatste jaren is alles anders geregeld en wordt het examen niet meer georganiseerd door het agentschap Telecom, maar door de stichting Radio Examens. Het grote voordeel is dat er nu meerdere examens per jaar zijn. Omdat deze stichting alweer de nodige jaren dit voor onze hobby bijzondere werk voor zijn rekening neemt, is de hoogste tijd voor PI4AA om een interview te houden met de huidige secretaris PA0HPV. Henk, dank u wel voor de gastvrijheid in jouw check. Ik was dus benieuwd, wanneer heeft de stichting het organiseren van de examens overgenomen van het agentschap Telecom?
Nou, de stichting die is opgericht in oktober 2008 als een initiatief van de VERON en de VRZA nadat de oude examencommissie was opgeheven. En kort daarna kregen we van agentschap Telecom de zogenaamde aanwijzing als examinerende instelling. Het eerste examen dat werd op 3 december 2008 gehouden in Amersfoort.
En met hoeveel mensen zijn jullie? Zijn het allemaal amateurs?
Ja, het bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen en we zijn allemaal radioamateur. En daarnaast schakelen we per locatie ook verschillende amateurs in om te helpen met het surveilleren, met identiteitscontrole, koffie inschenken zelfs en vooral voor het nakijken van al die antwoordbladen. Verder vragen we ook ervaren amateurs met een hele goede kennis van zaken om examinator te zijn bij bijzondere examens. En die amateurs die zijn deels nog afkomstig uit de oude examencommissie en ze weten dus heel veel van die exameneisen af en hoe je daar vragen over moet stellen.
En zijn jullie zelfstandig of vallen jullie ergens onder?
Nee, we zijn echt zelfstandig. We worden dus helemaal niet aangestuurd door de verenigingen. Dat willen we ook zelf niet. En zoals dat bij de commissies van zo'n vereniging wel het geval is. We zijn officieel zelfs een RWT. Dat is een rechtspersoon met een wettelijke taak.
En mogen jullie daardoor ook zelf de kosten van het examen bepalen?
Nee. Dat doet agentschap Telecom. De hoogte van het examengeld is vermeld in de regeling vergoedingen die elk jaar wordt gepubliceerd door het agentschap.
En wie is er verantwoordelijk voor het samenstellen van de examens?
Dat is agentschap Telecom. De oude examencommissie die heeft namelijk destijds alle examendatabases enzovoort die ze hadden overgedragen aan agentschap Telecom. Dus die beheerde dat nu. En ze hebben een softwareprogramma wat elke keer op aanvraag een examen genereert. Dus een examen samenstelt. En als dat afgedrukt is, daarna wordt het dan aan ons toegestuurd.
Hoeveel examens zijn er per jaar?
Op het ogenblik 6. En mooi verspreid over het land. Dus we hebben examen in januari, in maart, 2 in mei, eentje in september en eentje in november. En op verschillende plaatsen dus.
Zijn dat altijd vaste locaties of kan dat nog wel eens wijzigen? Het
kan in principe wijzigen, maar we hebben nu de laatste tijd een aantal keren examens gehad in Amstelveen. Dat hebben we moeten veranderen, want dat kan niet meer op die locatie. Dus dat was deze keer in Amersfoort. Nou, dan zitten we in maart eigenlijk altijd in Amersfoort of in Nieuwegein. In mei is het 1 keer in Assen in een buurthuis en 1 keer in een aula van een school in Vlaardingen. We zitten dan in september in Veldhoven in een heel groot ex-klooster, wat nu een NH-hotel is en ook een vergaderlocatie, of een congreslocatie eigenlijk. En dan zitten we in november weer in de omgeving Nieuwegein of Amersfoort, dus zo verandert het elke keer.
Dan heb je vast ook voorwaarden over hoeveel mensen van de stichting aanwezig moeten zijn om toezicht te houden op het examen.
Ja, de officiële norm is 1 toezichthouder per 25 deelnemers. Maar we hebben altijd veel meer, want voor het examen wat nu op 1 maart gehouden wordt, hebben we bijvoorbeeld 3 mensen van de stichting erbij zitten en 4 helpers. Dus dat is veel meer dan eigenlijk vereist is, maar dat is omdat wij die mensen niet alleen vragen om te surveilleren, maar ook het nakijkwerk te doen. En dan zijn ze echt nog wel even bezig hoor.
Maar is er dan ook nog naast de vrijwilligers controle door het agentschap Telecom of toezicht door het agentschap?
Jazeker. Vooral de laatste jaren eigenlijk is er heel regelmatig toezicht en samenwerking is prima.
Daarnaast las ik iets over niet programmeerbare rekenmachines. Bedoel je daarmee gewoon een simpele rekenmachine voor een paar euro die maar beperkte functies hebben?
Ja, klopt. Wat wij niet willen zien, dat is dat mensen bijvoorbeeld een smartphone hebben en die gebruiken op dat moment. Want daar zit dan weliswaar een rekenmachientje in meestal, maar je kan in een smartphone ook allerlei formules opbergen of dingen die je niet moeilijk onthoudt en dergelijke dingen. Dus we willen echt dat men alleen maar een niet programmeerbare rekenmachine op tafel heeft. Mag best een wetenschappelijke rekenmachine zijn, dus hij moet wel kunnen rekenen bij het F-examen bijvoorbeeld met decibels, logaritmen. Zijn dat. Hij moet ook machten van 10 kunnen verwerken enzovoort. Maar het moet niet zo zijn dat je daar complete formules in kunt opbergen.
Wat moet de cursist nog verder meenemen na het examen?
Nou, hij moet vooral niet vergeten zijn identiteitspapieren mee te nemen. Of zijn identiteitsbewijs, moet ik zeggen. Dus ofwel een paspoort, ofwel een rijbewijs, of een... identiteitskaart. En daarnaast dus dat rekenapparaatje, is toch wel handig. Potloodje, een gummetje. Wij zorgen voor een hele grote klok in de zaal, dus als hij zijn horloge vergeten is, is dat helemaal niet erg. Klappapier hoeft niet, want daar gebruik je namelijk de linkerkant van het boekje voor. Dat is speciaal zo gemaakt dat je er ook uitgebreid op kunt kladden, want je mag het ook meenemen na afloop, dus dat boekje hoeven wij ook helemaal niet terug.
Nu heb je wat uitleg gegeven over een normaal examen, maar hoe werkt dan een mondeling speciaal examen en wanneer kom je daarvoor in aanmerking?
Ja, dat soort examens noemen wij bijzondere examens, of ja, wij eigenlijk, Agentschap Telecom noemt dat bijzondere examens. En dat is bedoeld voor mensen die op een of andere manier niet in staat zijn om het examen gewoon schriftelijk in een zaal af te leggen. Het hoeft heus niet altijd mondeling te zijn. Je kunt ook te maken hebben met iemand die bijvoorbeeld ziek thuis zit, maar wel heeft geoefend op schriftelijke examens. En dat betekent dat hij dan ook het beste een schriftelijk examen kan doen. Hoe je ervoor in aanmerking komt, dat zal ik nog uitleggen. Ja, men moet eerst toestemming hiervoor vragen aan Agentschap Telecom. Dus zonder die toestemming kunnen wij iemand niet een bijzonder examen afnemen. En zodra die toestemming binnen is, dan klop je bij de Stichting Radio-examens aan. Dus vul je gewoon het aanmeldingsformulier in. Alleen je zet erop bijzonder examen bij de opmerkingen. Dat zie ik dan. En dan weet ik van dit gaat niet om een gewoon schriftelijk examen, maar ik moet even contact opnemen met die meneer of mevrouw. Dan vraag ik ook altijd om een kopie, dus een scan van die brief die ze hebben van de Agentschap Telecom aan mij te mailen. En dan ga ik aan het werk om daar examinatoren bij te vinden, die naar die hoek van het land willen reizen waar die meneer of mevrouw woont. En dan spreken we een datum af. En dan wordt het examen dus bijna altijd thuis gehouden. En enkele keren ook op dezelfde dag dat we schriftelijke examens hebben, maar dan in een andere ruimte. Hè, dus niet in diezelfde zaal.
Ik heb ook wel eens geruchten gehoord dat een mondeling examen makkelijker zou zijn. En dat je zelf zou slagen. Ben je het daarmee eens? Klopt dat?
Nou, nee. Echt niet. Als je mondeling examen doet, dan val je echt door de mand als je het niet weet. Want die examinator die zit tegenover je. Als je een schriftelijk examen doet, dan heb je bij sommige vragen nog een gokje. Vergis je niet.
Voor mij heb je nu al heel veel vragen beantwoord. Maar stel dat de luisteraars nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitzending. Via welke e-mailadres kunnen ze contact opnemen met de Stichting Radio Examens?
Ja, dat kan. Hè. info@radioexamen.nl. Radio-examen moet je trouwens even zeggen.
Henk, hartelijk dank voor het interview. En ik wil heel veel succes wensen met alle komende examens die nog georganiseerd gaan worden. Dankjewel.
Nou, graag gedaan. Ik vind het erg leuk dat we zo eens een keer voor PE4 Raakt zijn gekomen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
Vanavond in het PI4AA radioreport Ben Witvliet. Welkom Ben.
Ja, hallo Remco.
De meeste zendamateurs, denk ik, kennen jou niet zo goed. Dus ik ben eventjes benieuwd, wie is Ben? Wat zijn zijn roepletters?
Ik heb meerdere roepletters gehad. Ik ben begonnen als luisteramateur toen ik 11 jaar oud was. Dat is in 1972. Ik ben begonnen als NL4496. Ik heb de roepletters gehad PA3BXC, 3-alpha-PA3BXC, 4X-PA3BXC, 5-Romeo-8-Delta-Sierra. Dat kennen sommigen misschien. PA5BW. En ik ben nu PE5B, Papa Echo 5 Bravo. En dat is een korte call, omdat ik heel veel CW doe.
Oké. Als radiozendamateur, wat vind je dan, daar ben ik altijd heel nieuwsgierig naar, het leukste aan onze hobby?
Heel veel verschillende dingen. De internationale contacten vind ik leuk, andere talen. Het onderlinge contact waarbij iedereen wordt gewaardeerd om wat hij is, om zijn radiokennis en religie en politiek en dergelijke allemaal buiten de deur blijft. propagatie, HF en VHF propagatie vind ik erg leuk. DX, antennes, CW, software defined radio, contesten. Ja, dus eigenlijk heel veel. Maar de hoofdlijn van de hobby is eigenlijk, het is een hobby waarin mensen zichzelf steeds verbeteren. Door zich steeds hogere doelen te stellen. Dus eigenlijk net als bij sporten, maar dan technisch.
En dan ben je ook nog eens gepromoveerd afgelopen zomer op iets, een onderwerp wat wel redelijk met ons hobby te maken heeft. Hoe ben je zo op het idee gekomen om dat specifieke onderwerp te gaan onderzoeken?
Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar ik zal het heel kort proberen samen te vatten. Het is begonnen met een HFPL-installatie die bij mijn werkgever werd vervangen. Dat is Agentschap Telecom. En daar werd heel veel geld uitgegeven voor een hele mooie nieuwe rode en zwart korte golfpijler. En die bleek ook elevatiehoeken te kunnen meten. Dat hadden we nog nooit eerder gezien. Dus ik ben samen met mijn collega Erik, PA3 Delta Echo Sierra, tijdens de PA Baker Contest gaan zitten loggen. En dan vooral alleen maar callsigns en elevatiehoeken. En dat was eigenlijk het begin van het hele onderzoek.
En dat onderzoek dat gaat dan over NVIS, dat is een Engelstalige afkorting. Waar staat die voor?
NVIS staat voor Near Vertical Incident Skywave. Dat is een methode waarbij je een heel groot gebied direct om je zender kunt bereiken. Door je signalen recht omhoog te sturen. En dan in die ionosfeer, dat is een laag op tussen de 150 en de 300 kilometer hoogte. Daar wordt je signaal dan afgebogen en dan komt het in het hele gebied om je heen terecht. En het bijzondere van NVIS is dus dat je enorme afstanden kunt afleggen zonder dat er een netwerk tussenin hoeft te zijn. Geen repeaters of wat dan ook. En ook dat in het hele gebied de veldsterkte overal even hard is. En dat is eigenlijk best wel hard.
De signalen zijn dan best wel hard. Dan is de eerste vraag natuurlijk, waarom is dat nuttig? Welke toepassingen zijn er? Ja, die denkbaar zijn, dus ook commerciële toepassingen misschien.
Nou, er zijn er best wel veel. De korte golf is een beetje op de achtergrond geraakt. Vroeger deden we alle verbindingen die we met telefoon maakten, zetten we op de korte golf. En dan gingen ze naar Amerika of naar Argentinië of wat dan ook. Dat is in onbruik geraakt doordat we nu satellietverbindingen hebben en glasvezelkabels door de oceaan heen. Maar er zijn situaties waarbij we al die mooie netwerken die we nu hebben niet kunnen gebruiken. En dat geldt ook lokaal. En lokaal is dan bijvoorbeeld heel Nederland en België samen. Stel dat er een grote ramp plaatsvindt, zoals na Hurricane Katrina in New Orleans. Dan vallen alle telefoon- en netwerkverbindingen uit, omdat er kasten onder water staan, masten omgewaaid zijn en dergelijke. Je kunt ze ook niet even gaan repareren, want de wegen zijn onbegaanbaar, want die staan onder water. Als je al iets ter plekke kunt brengen met een helikopter, dan is er geen elektriciteit, want dat is ook uitgevallen. Kijk, in zulke soort situaties is NVIS ideaal. Je hebt één basispost nodig, die mag behoorlijk primitief zijn. En die bestrijkt met 100 watt gewoon een gebied zo groot als Nederland en België samen. Dus dat is een hele belangrijke toepassing. Had in Nepal ook, was dat ook een hele goede oplossing geweest als ze dat hadden gebruikt. Een andere toepassing is waar we niet zoals hier in West-Europa netwerken hebben. Dus neem bijvoorbeeld de Sahara, neem de Australian Outback, neem hele grote stukken van Afrika. In 60%, 70%, 80% van Afrika is geen enkel telefoonverkeer mogelijk. En dan is NVIS een fantastisch alternatief. Ik heb zelf in Madagaskar gewoond, in 5 Romeo 8 land. En daar gingen alle verbindingen van de banken, politie, maar ook privéverkeer, ging allemaal via de korte golf, via NVIS.
En je hebt het al een beetje gezegd, het gaat over de ionosfeer. Hoe werkt dat in de atmosfeer?
Nou, je moet je voorstellen dat wat wij het meest zien van de atmosfeer is de onderste 10 kilometer. Dus waar we ademen, waar tot en met hoge bergen is misschien maar 5 kilometer. Vliegtuigen vliegen op 10 kilometer hoogte. VHF-propagatie zit ook in die onderste lagen. Maar veel verder daarbuiten, op een kilometer of 80 tot 400 kilometer hoogte, daar is de lucht heel erg dun en daar is de straling van de zon heel erg heftig. Waardoor al de atomen die daar zijn worden geïoniseerd en waardoor er heel veel vrije elektronen en ook positieve deeltjes zweven op die hoogte. Doordat die deeltjes geladen zijn, kunnen ze ook elektromagnetische golven afbuigen. En daarmee wordt het interessant voor radiodiensten, ook voor zendamateurs natuurlijk. Doordat het afbuigt, als je op de juiste frequentie zit, buigt het voldoende af en dan komt het weer op de aarde terecht en dan krijg je een radioverbinding. De frequentie is wel kritisch. Je moet de frequentie laag genoeg kiezen, anders krijg je geen NVIS.
Ja, dus we hebben het dan over 80 meter, 60 meter, dat soort banden?
Ja, 160 tot en met eventueel de 30 meter band ook nog. Maar bepaalde tijden van de dag en bepaalde plekken in het de zonnevlekkencyclus. Als je op dit moment kijkt, dan wordt de kritische frequentie van de ionosfeer overdag bijna niet hoog genoeg voor 40 meter reflectie. Dus dan is 60 meter de hoogste band die je kunt gebruiken.
Ja, je zegt al, als je op dit moment kijkt. Ik kijk dan af en toe ionogrammen op nachtuilen.net. Er zijn andere sites die dat ook presenteren. Waar moet ik dan op letten als ik interesse heb in NVIS-verbindingen?
Die ionogrammen die je ook op het nachtuilennet ziet, die zijn heel erg belangrijk, heel erg interessant. Wat die diagrammen weergeven is de hoogte waarop een reflectie plaatsvindt afhankelijk van de frequentie. Dus op de horizontale as zie je de frequenties, verticale as zie je de reflectiehoogte van de ionosfeer. Je ziet dat die curve ergens op een gegeven moment ophoudt. Het is de groene lijn die het verste doorgaat. En dat is op dit moment denk ik ergens in de 6 MHz, 5 MHz. En midden overdag is dat een stukje hoger. Dan haalt het net de 7 MHz niet. Die hoogste frequentie die is van belang. Daar moet je onder blijven. Want zo niet, dan reflecteer je ionosfeer niet. En die hoogste frequentie die heet FXI. Dus de kritische frequentie van de ionosfeer heet FXI. En die kun je ook aan de zijkant van die ionogrammen vinden. Ik ga er bijna van stotteren, maar het is niet zo moeilijk als je naar die grafieken kijkt.
Nee, het is gewoon, kijk naar het getal FXI. Daaronder, daar heb je kans dat je een goede NVIS-verbinding kan maken. Daarboven wordt de kans eigenlijk nihil.
Ja, het is niet eens kans. Die ionogrammen, dat zijn real-time metingen. Dus op het moment dat je onder die kritische frequentie zit, heb je een keiharde NVIS-verbinding. Als je daarboven zit, hoor je soms nog wel restjes. Die zijn al een stuk zwakker. Als je er ver boven gaat zitten, hoor je helemaal niets meer. Maar je moet er echt niet boven zitten. Het neemt heel snel 30 tot 50 dB af. En ja, dat is een beetje zonde van je energie. Dat is een hele zware eindtrap.
Ja, precies. Als we dan, zoals wij van P4AA ook, dus juist interesse hebben om dat gebied zo rond onze zender te bestrijken, dan moeten we natuurlijk ook een goede geschikte antenne verbouwen. Heb je daar adviezen voor?
Ja, natuurlijk. Ten eerste moet je zorgen dat je een antenne hebt die recht omhoog straalt. En recht omhoog voor Nederland betekent 70 tot 90 graden ten opzichte van de aarde. Dus 70 tot 90 graden elevatie. Daar moet je behoorlijk voor bundelen om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik zou zeggen, maak een antenne die zoveel mogelijk bundelt en die recht omhoog straalt. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een paar dipolen in fase. Dan heb je nog wat extra winst doordat de aarde ook reflecteert. Kies dan ook die antennehoogte optimaal. Dat is tussen de 0,18 en 0,22 lambda. Dus ongeveer 0,2 golflengte boven de grond. Niet hoger, niet lager. Er zijn een heleboel mythes en verhalen over. Maar dat heb ik onder andere in mijn promotieonderzoek uitgezocht. Dus dat zijn echt de juiste hoogtes.
Oké, dus 0,2 op 80 meter. Dan zitten we op 16 meter.
Ja, en ga je daar ver onder zitten? Kan natuurlijk, alles werkt. Maar dan zit je al gauw in de B of 6 daaronder. En dat is een beetje jammer. Ik heb liever dat mensen hele goede antennes maken en minder eindtrappen gebruiken.
Ja, precies. Want dat is de vraag die nu op mijn lippen ligt. Hè? Voor onze PI4AAHF-uitzendingen, wat is dan jouw advies?
Ik zou zeggen, ten eerste, het allerbelangrijkste is altijd kies een frequentie waarvoor de propagatie optimaal is. Dus op dit moment is maar heel af en toe de 7 MHz bruikbaar voor NVIS. Zit je boven de kritische frequentie van NVIS, zit je al gauw een 30 dB lager als wat je zou kunnen wanneer je daaronder zit. Dus kies je frequentie lager. Dus ik zou zeggen, ga QSY naar 5,3 MHz. Dat scheelt je 30 dB of meer. Dus dat is al heel veel. Tweede is, als je de ruimte hebt om twee dipolen haaks op elkaar op te hangen, ga dan naar circulaire polarisatie. Dus maak een power splitter en een faselijn van 90 graden en zorg dat je circulaire polarisatie gebruikt. Dat scheelt een heleboel in fading en dat betekent dat je gewoon gemiddeld veel harder bent. Want juist die fading minima, die zijn behoorlijk diep, die zijn al gauw 20 dB. En dan moet je ook nog verstaanbaar zijn. En als laatste van ja, zorg voor een NVIS-antenne. Dus een antenne die echt bundelt naar het zenit toe, recht omhoog. En zo efficiënt mogelijk is. Want dat scheelt zoveel, dan heb je die kilowatt niet nodig. Dan kun je met 10 tot 100 watt heel Nederland bestrijken met een enorm hard signaal.
Dus eigenlijk, als we maar de goede antenne hebben, dan hoeven we inderdaad geen eindtrappen, gewoon onze standaard set. Daar moet het gewoon altijd mee te doen zijn als we maar onder die kritische frequentie blijven.
Ja, dat is helemaal correct. Dat is echt heel erg belangrijk. Dus een beetje kennis, wat stukken draad en vooral het juiste doen is veel belangrijker dan veel vermogen. En vooral het volgen van mythes van lage antennes en dergelijke, geloof er niet in. Er is een optimum, die is niet een kwart golfhoogte, die is een stukje lager, ongeveer 0,2 lambda. Probeer daar in de buurt te zitten en probeer een antenne te maken die meer bundelt als gewoon alleen maar een stukje draad.
Oké, nou, ik denk dat we daarmee goed aan de slag kunnen. Dankjewel Ben voor dit interview en misschien horen wij in de toekomst nog meer van jou.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ik ben op dit moment een boek aan het maken wat via IET uitgegeven zal worden. Juist om de bedoeling de kennis wat verder te verbreiden zonder dat ik dat allemaal zelf hoef te doen. En ja, het onderzoek gaat gewoon door. Het is heel erg leuk om te doen. Ik ben nu ook een PhD-student van de Universiteit van Surabaya aan het begeleiden. Die is bezig met MIMO via de korte golf. Dat is ook ontzettend interessant. En ja, ik ben voorlopig nog niet uitgeleerd, dus ik ga nog wel even door.
Oké, fantastisch. Hey, hartstikke dankjewel.
Oké, graag gedaan.
En daarmee is deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha alweer afgelopen. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage? Bijvoorbeeld voor het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via e-mail redactie@pi4aa.nl. Ook als je geen bijdrage hebt, is het trouwens de moeite waard om onze website, die een onderdeel is van de Veerond website, eens te bekijken. Je vindt er natuurlijk alle oude uitzendingen, maar ook alle informatie over de Veerond en over onze radiohobby. Over 5 weken, het is dan 7 april, zijn wij er van PI4AA zeker weer. Je kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties 7073 kHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Daarna zullen we uitzenden op 5 mei, 2 juni en 7 juli 2017, altijd om 9 uur 's avonds lokale tijd. Zometeen is er op 40 meter en op PI2 NOS de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we even ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot Papa India 4, Alpha Alpha.